Het woord is aan wethouder Kuiper.
Voorzitter, geachte leden van de raad. Het feit dat we hier in grote getale aanwezig zijn en zoveel inbreng plegen op het beleidskader jeugd geeft al aan dat het beleidskader jeugd een relevant onderwerp op het oog heeft. Dus niet voor niets is er daardoor erg veel ingebracht door u. Even kijken waar ik zal beginnen. Ja, ik vond het, voorzitter, verhelderend om te vernemen dat de VSP met de woorden van de heer De Mol eigenlijk een goede schets gaf van hoe dit beleidskader gelezen zou kunnen worden. Het beleidskader is een opdracht die voortvloeit uit de jeugdwet 2.2. Zou je moeten zien als richtinggevend voor een vierjarige beleidstermijn. Dus we hebben het geschreven omdat het tijd werd om een nieuw beleidskader te schrijven. De jeugdwet ligt erachter. Daarnaast staan onze ervaringen van de afgelopen 3 jaren van transformatie die voortkomen uit de transitie van de jeugdwet. En daarnaast staat onderzoek en een hoeveelheid andere wetten die inzicht geven en richting geven aan de inhoud van het beleidskader. En ik vond dat de heer De Mol dat vrij helder samenvatte. Waarmee overigens niet gezegd is dat ik op een aantal andere zaken nog moet ingaan met betrekking tot de positionering van het beleidskader. Het beleidskader is niet het laatste antwoord op beleid wat we de komende tijd nodig hebben om het met jeugd en Nieuwegein beter te laten gaan of nog beter te laten gaan dan het al gaat. Want zoals de heer Verhoeven terecht opmerkte, gaat het met veel jongeren in onze stad erg goed. En dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de aanwezigheid van een redelijk stevige pedagogische basisinfrastructuur. Er is veel sport, er is adequaat onderwijs, er zijn verbeteringen mogelijk, maar er is ook veel wat goed is in deze stad. En dat hebben we dan toch maar met elkaar bereikt als nieuwigheidse politici en alle anderen die iets bijdragen aan de jeugd. Ik ga even naar de status van het beleidskader aan de hand van de vraag van mevrouw Van der Heuvel. Ik hoop dat ik iets duidelijker heb kunnen zeggen hoe u het beleidskader moet lezen. Het is niet, en ik lijk daar ook een behoefte in te bespeuren bij veel van de sprekers van vanavond, het is niet integraal jeugdbeleid. Ik denk dat daar ook een groot deel van de verwarring in de commissie SAM uit voortkwam. Dat ik dacht, we hebben hier te maken met een beleidskader dat een aantal richtingen wijst voor de komende periode. Maar dat is niet integraal jeugdbeleid. Dus niet alles wat met jeugd te maken heeft staat al in dit beleidskader. Om die reden is het ook eerder verheugend dan bevreemdend dat de coalitiepartijen het voortouw hebben genomen in de motie alle beleid is jeugdbeleid. En zij hebben ook gezegd van maak het in deze raad nu duidelijk dat dit kader de weg wijst, maar dat de invulling van jeugdbeleid nog een hele slag is die we moeten gaan in de transformatieprogramma's, maar ook, ik weet niet meer wie van u dat heeft opgemerkt, maar ook in allerlei andere beleidsdomeinen waarin jeugd een plek krijgt. Betere buurten, de gesprekken in de Lekstroom over hoe we omgaan met residentieel verblijf van jongeren, et cetera. Dus het is met dit beleidskader niet gedaan met jeugdbeleid. En tegelijkertijd is het beleidskader niet hetzelfde als integraal jeugdbeleid. En misschien ligt daar ook wel enige teleurstelling. Is de verwachting wat dat er gaat niet adequaat gemanaged? Ook niet door mij. Misschien wel zeker niet door mij. De vraag doet zich dan ook voor, hoe werken we uit? Wat gaan we doen in de transformatieprogramma's? Wat gaan we doen in alle andere belendende beleidsterreinen met jeugd? En ik hoop dat ik het in Sam ook al gezegd heb, maar ik heb het daarna nog meerdere keren gezegd. We praten straks in het voorjaar van 2019 een aantal keren met elkaar over de uitwerking van dit beleidskader en hoe het beleidskader zichtbaar wordt in een aantal in de programma's, onder andere in de transformatieagenda. De transformatieagenda omvat vele programma's en een van de onderdelen die daarin een plek moeten vinden is wat we verder willen met jeugd in de verschillende transformatieprogramma's. 17 januari is de eerste RIA die daarover gaat. En ook in februari hebben we nog een RIA waarin we vanuit alle invalshoeken op de transformatieprogramma's kijken hoe zaken aan elkaar verbonden worden en waar de plek van jeugd daarbinnen is. Zaken aan elkaar verbinden, dat is ook een van de ambities die in dit beleidskader heel dominant is. Waar we in het verleden, tot nu toe werkten we met Kansen voor Jeugd als een geïsoleerd, op jeugd georiënteerd beleidsprogramma. Dit kader beoogt dwars door alle beleidsterreinen heen aandacht te schenken aan de nood en de belangen die jeugd heeft. Geheel in lijn met de derde fase van de transformatieagenda ook, waarin we echt anders moeten denken over werken, namelijk meer ontschot. Even kijken. Ik weet nog dat ik de vorige keer na afloop best een veeg uit de pan kreeg. Ik geloof van de heer Verhoeven over het feit dat ik zijn vragen niet beantwoord had. Dus als u mij nu enorm ziet klungelen of ik blijf straks steken bij de beantwoording, dan zou ik het fijn vinden als u dat even zou aangeven. Het CDA is ingegaan op het belang van het luisteren naar jongeren. En dat hebben ook een aantal andere partijen. Dat heeft ook een aantal andere partijen gedaan tijdens zijn inbreng. Ik deel de opvatting dat jongeren je voortdurend verrassen. En ik praat met een aantal hier in de zaal zelfs aanwezigen geregeld over het jeugdbeleid in Nieuwegein. Omdat ze er zelf door geraakt wordt of worden. Dus ik zie en praat wel degelijk met jongeren over jeugdbeleid. Tijdens het opstellen van dit kader vonden we de inhoud redelijk hoog over. En ik merk ook wel in de gesprekken met jongeren dat het makkelijker is om te vragen: goh, wij zijn van plan met een aantal drugscriminelen te gaan praten over de vraag hoe houden we jongeren uit de criminaliteit? Denken jullie dat dat wat op gaat leveren? Dan wanneer we ze de vraag stellen: denk eens mee over het terugdringen van jeugdcriminaliteit. Dus hoe concreter je met jongeren praat over voorbeelden, over beleidsvoorbeelden, hoe interessanter de gesprekken worden. In die zin is de oproep om te praten met jongeren in het kader van de uitwerking van dit beleidskader niet aan doofmansoren gericht. Ik geloof dat dat nummer 25 is. Help me even. Emiel? Welke is het?
A26.
A26, ja. Dank daarvoor. En overigens heb ik ook al een aantal zaken in gang gezet wat dat betreft. Dan over de hoofdstructuur van het beleidskader, waar de heer Verhoeven duidelijke kritische uitspraken over heeft gedaan en waar Ieders Belang en de ChristenUnie zich bij aangesloten hebben. Naar het idee van het college ligt hier een beleidskader waarin twee pijlers nadrukkelijk en uitgebreid voor dit moment voor een beleidskaderprofiel voldoende zijn uitgewerkt. Als het gaat om de pedagogische basisinfrastructuur en de preventieve maatregelen die we daarin nemen, verwijs ik naar onder andere pagina 15... waarin uitgebreid staat hoe dit beleidskader invulling wil geven aan opvoedingsondersteuning en het ondersteunen van zowel ouders die betrokken zijn bij het opvoeden van kinderen als ook andere beroepskrachten of vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. Opnieuw, dit is niet het laatste woord wat erover geschreven is. Maar het wijst wel de richting waar we in willen werken. Ook als het gaat om een preventieve structuur in deze stad. Een belangrijk onderwerp in uw beraadslagingen. Oh, wacht even. Hier kwam ook uit voort het amendement ChristenUnie, D66, Ieders Belang om een tweede beleidskader op te stellen wat zich met name focust op preventie. Ja. Ik weet niet of we er nog meer papier over zouden willen. Ik zou zeggen, beter is het om zaken die juni instaan uit te werken in preventief jeugdbeleid dan dat we nog een keer een beleidskader gaan schrijven. Maar misschien is dat een hele particuliere opvatting. Ik denk namelijk dat in het beleidskader zoals het nu ligt er voldoende staat over de beoogde maatregelen die we nemen in het kader van de preventie. En het tweede is dat we die twee zaken niet uit elkaar willen trekken. Wij vinden niet dat je de pedagogische basisinfrastructuur helemaal los kunt zien van de jeugdhulp. Dus ze staan beide als pijlers onder dit kader. En het denken heeft een zekere mate van wederkerigheid. Immers, de pedagogische basisinfrastructuur helpt ons aan preventieve interventies, waardoor we in de jeugdhulp mogelijk een beweging kunnen maken die volstaat als je lichtere jeugdhulp geeft. En we willen vanuit de jeugdhulp specialisten kennis gebruiken om betere preventieve interventies te realiseren en opvoedondersteuning. En die dynamiek, die verknooptheid van die twee pijlers, die staat redelijk centraal in dit kader. En als je ze uit elkaar haalt, dan lijkt het net alsof het twee totaal verschillende domeinen zijn. Immers, we hopen dat door goede preventieve interventies er minder jongeren instromen in de jeugdhulp. De inbreng van de PvdA over het onderwijsachterstandsbeleid. Hier past inderdaad een aantal toezeggingen. De toezeggingen zijn ook redelijk logisch, omdat het onderwijsachterstandsbeleid over ons heen geworpen is vanuit Den Haag. En het vooral over de gewichtenregeling gaat. Dus het onderwijsachterstandsbeleid roept op, vanuit het OOB wordt opgeroepen om te kijken naar een breder risicoprofiel van jongeren dan het risicoprofiel wat we tot nu toe hanteerden. Het OOB zegt daarbij ook dat de gemeentes ruimte hebben om daarvan uit te zoeken naar een breder aanbod op basis van een risicoprofiel. Het OOB zegt niet dat zou betekenen dat we weg moeten lopen bij de aandacht voor taalachterstand. En in die zin past het OOB-besluit ook in dit beleidskader, omdat door het verbreden van die scope, welke kinderen lopen mogelijk een risico op onderwijsachterstand, betekent het ook dat je na moet gaan denken over de kinderen die in beeld komen zonder specifieke taalachterstand, maar wel met een risico in hun onderwijsprofiel vanwege schuldenproblematiek. Even heel dicht bij de criteria gebleven. Oftewel, we komen op die manier, brede toegang, we komen op die manier kinderen op het spoor die meer nodig hebben dan alleen maar taalonderwijs. Dan moeten we een beroep doen op passend onderwijs, maar mogelijk ook op onderwijszorgarrangementen. En dan komt de jeugdhulp of de jeugdwet om de hoek kijken. Dat is de reden waarom het hier staat.
Interruptie van mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, ik heb wel een vraag aan de wethouder. De kinderen die dus nu tussen wal en schip vallen, die komen dus nu wel aan de orde. En er wordt er niet gezegd vanwege het geld kunnen we niks.
Het begrip kinderen die tussen wal en schip vallen is meerdere keren genoemd vanavond. Bedoelt u, meer specifiek voorzitter, als ik dat vragen mag, bedoelt u dan kinderen die anders in voor- en vroegschoolse opvang zouden terechtkomen?
Nee, voorzitter, ik bedoel de kinderen die op het lager onderwijs komen, niet passen vanwege hun taalachterstand, naar een andere school worden gestuurd waar ze niet thuis horen. Daar gaat het ons om.
Ja. Ik denk, voorzitter, dat mevrouw Verbeek daarmee ook aansluit op een opmerking die de heer Holteman heeft gemaakt over dat het niet zo mag zijn dat door het verbreden van de scope op onderwijsachterstanden risico's, dat daardoor kinderen met eventueel een taalrisico en dus een mogelijke taalachterstand tekort zouden komen in de VVE. De regeling schrijft voor dat er geen concessies worden gedaan aan het taalonderwijs in het kader van de VVE.
Mevrouw Verbeek.
Voorzitter, ter verduidelijking. Het gebeurt nu al, dus het heeft nog niets te maken met wat u uit gaat voeren. Het is nu al zo. En de vraag is of dat zometeen verdwijnt.
De wethouder.
Als het nu al zo is, dan mag dat al niet. Want we hebben de opdracht om het VVE in te vullen op basis van het OHB. Dus ik denk dat u dan, ja, dan moet u aan de bel trekken en zeggen, hallo, er is hier een kind met een taalachterstand. Zij of hij wordt niet geholpen via het VVE. Wat is dit? Het is een schande. Want dat is het.
Interruptie van de heer Holteman.
Ja, voorzitter. Begrijp ik het goed? Dat de wethouder verduidelijkt dat de OAB-doelgroep beperkt blijft tot de vier criteria, noem ik het maar even, de nieuwe gewichtenregeling.
De nieuwe gewichtenregeling.
En met als hoofddoel het wegwerken van achterstanden.
Het woord van de wethouder.
Als ik de voorschriften en regels goed heb begrepen, dan blijft dat nog steeds de kern van de OHB. Tegelijkertijd kom je andere problematiek op het spoor en heb je dus andere interventies nodig, maar die kunnen niet vanuit de OHB gerealiseerd worden.
En het vervolg...
De interruptie van de heer Holterman.
Ja, het vervolg is natuurlijk zoiets van u wijst op passend onderwijs en op jeugdhulp. Daar hebben wij een motie over ingediend, M71. Daar hoor ik graag ook hoe u daarover denkt. En ik heb ook de vraag gesteld of de OAB-middelen dus ook niet ingezet kunnen worden voor jeugdhulp. Dat klopt toch?
De OAB-middelen kunnen niet ingezet worden voor jeugdhulp.
Oké, dank u wel.
En wat uw motie 70 betreft...
71.
70, toch? Ik pak het maar even bij met uw welnemen. Nee. Oh, 70. Oh, 71. Ja, inderdaad. Ja, die is me uit het hart gegrepen, meneer Holterman, voorzitter. En niet alleen omdat die hier nu ligt zoals een motie vanuit de PvdA, GroenLinks en het CDA, maar ook omdat u in ons coalitieprogramma al heeft gelezen dat deze coalitie zich hard maakt, probeert te maken voor een doelgroep die ook tussen wal en schip dreigt te vallen, waar volgens mij mevrouw van der Sluizen ook op hintte. Een groep met een lastige situatie in het middelbaar onderwijs, waarbij de randen van het passend onderwijs en de jeugdzorg ook in beeld kunnen komen.
Een interruptie van de heer Verhoeven, denk ik, nog op dit onderwerp. De heer Verhoeven.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de motie ook gezien. We snappen ook absoluut de kern van de motie. Bij ons kwam die overal als overbodig. Als in, het gebeurt al. CQ, u heeft toch geen motie nodig om dit überhaupt te moeten doen? Hoe kijkt u daarnaar?
De wethouder.
Ja, voorzitter, mogelijk heeft u daar gelijk in. Tegelijkertijd begrijp ik dat u als raad ook een dergelijk standpunt een keer klip en klaar wilt innemen. Dus dat u als raad zegt, college, laat die samenwerkingsverbanden en laat het onderwijs niet berusten in de situaties zoals ze nu zijn. Maar blijf met ze in overleg en in gesprek over de vraagstukken die hier aangekaart zijn. En ja, dat doe ik. Dat doe ik nu al. Dat doe ik nu al. Betrokkenen weten dat ook. Maar als dit gezegd moet worden, zeg het dan vooral, ook als raad. Het helpt mij ook in dat soort gesprekken. Ik zou graag nog in willen gaan op een aantal zaken die GroenLinks heeft ingebracht. Met uw welnemen, voorzitter. Ja. Wat is er nodig, zegt de heer Asinge, dat er nog meer kinderen vrolijk en blij opgroeien in deze stad? En ik denk dat het kader jeugd een goed startpunt is om vanuit te vertrekken. Waarbij ik me ook kan voorstellen dat er in de uitwerking van het kader nog een hoop invuloefeningen komen waarover we met elkaar in debat kunnen gaan. Is dit het dan? Gaat dit helpen? Elders wordt genoemd, werd gezegd, we hebben mogelijk wel een problematiek bij jongeren als het gaat om risicofactoren als complexe scheidingen en jeugdcriminaliteit. Ja, dat zijn de zwakke kanten van de risicofactoren. Tegelijkertijd hebben we velden waarop we grote verbeterslagen zouden kunnen maken, zoals bijvoorbeeld de participatie in sport en in vrije tijdsbestedingen met een vormend karakter. Want daar zit Nieuwegein zo rond de 32,5%, waar de regio rond 40 zit. Dus we hebben ook nog terreinen te winnen. We hoeven niet altijd uphill battles te leveren, slagen te leveren, heuvel opwaarts, die lastig te leveren zijn. Maar we kunnen ook winst pakken in domeinen waar die meer voor de hand ligt en een positievere uitstraling en uitwerking heeft. Laten we het daar vooral over hebben. Dan nog iets over amendement 23, alle beleids- jeugdbeleid. Ik hoop dat ik voldoende duidelijk heb gemaakt in mijn eerste reflecties naar aanleiding van uw inbreng. Dat ik begrijp dat dit beleidskader niet het laatste antwoord is op de vraag hoe moet het met de jeugd in UWG verder. Dit beleidskader geeft wel een richting waarin we verder willen denken en willen invullen met elkaar. En dat moeten we ook zeker doen. Vandaar dat ik die motie... Ik had hem liever niet gehad, maar ik begrijp hem eigenlijk volledig. Zeker na de bijeenkomst in SAM, waarin ik ook zat met het idee... nou ja, we leggen wat stippen op de horizon en dan zeilen we daar langzaam naartoe met elkaar. Terwijl ik uit reflecties daar heel sterk de indruk kreeg... zeg nou maar welk gerecht er uit deze keuken komt. Terwijl ik nog het idee had, ik ben een keuken aan het bouwen met het beleidskader jeugd. Dus die weg moeten we samen gaan. En ik kijk er naar uit om dat met u te doen.
Dat was uw eerste termijn.
Daar zijn nu al iemand roept. Maar,
de heer Assinger nog een interruptie.
Of geen interruptie, het zijn twee onbeantwoorde vragen. En daar mocht ik van de wethouder een hand opsteken en ze even voorlezen. Ja, ik weet niet of het van de voorzitter ook mag.
Ja, dat mag van de voorzitter ook.
Doe ik iets heel ergs met de vergaderorde?
Dan wacht ik even dat het stil wordt. De vraag 1 was over de jeugdgroep bij het verblijf. We hebben tekort aan plekken. En de vraag 2 was of u een prognose kon maken of over 2 jaar nog steeds financieel gezond zijn in sociaal dynamische jeugdhulp.
Ja, laat ik beginnen met dat tweede. Nee, prognoses over dit onderdeel van het sociaal domein zijn niet afzonderlijk te geven. Of zijn in ieder geval buitengewoon vaag. Dat heeft ook te maken met de financiële, de financiële discipline in de sector, overigens. Dus wij krijgen onze cijfers via het RBL en het duurt erg lang voordat er duidelijkheid is over de cijfers. Daar komt bij dat als er een financieel gat ontstaat, waar dan ook maar, dan ligt die binnen de reserves van het sociaal domein en moeten we daarover praten met elkaar in dat kader. Het is een weinig bevredigend antwoord, denk ik.
Interruptie van de heer Assinger.
Ja, dank u voorzitter. Het is inderdaad niet een bevredigend antwoord. Ik heb wel genoeg als u, en die toezegging had ik ook gevraagd, een toezegging van u krijgt dat op het moment dat we zeg maar uit het pas lopen, u terugkomt naar ons en dan samen weer bepalen hoe en wat we dan verder doen.
De wethouder.
Oké, ja, is dan zeg maar de reguliere PSC-cyclus niet tijdig genoeg voor u als raad om te kunnen bijsturen?
Kan.
Voorzitter.
Nou, in het algemeen is het wel zo dat het college, als er grote wijzigingen komen, de raad informeert.
Oké. Ik kijk ook even naar de wethouder Financiën, want ik denk dat de jeugdwet, met name dat is het bijzondere, maar ook wel het aangename van de jeugdwet, dat is een open eindregeling. Dus wat er moet, dat moet er. Hè? In lijn van wat mevrouw Van der Heuvel ook zei. En als je uit de pas gaat lopen, er is geen pas waar je uit kunt lopen. We hebben wel met elkaar afspraken gemaakt over de financiële situatie in de ruimte, in de transitie, de transformatie binnen het sociaal domein. Dus in de totaliteit kun je wel te pas gaan lopen.
Dat was uw eerste termijn.
Nee,
de tweede,
zeker niet.
Andere vraag nog, excuus.
Ja, sorry voorzitter.
En er zijn er meer nog volgens mij die niet beantwoord zijn.
Oh, maar dan is de vraag over jeugdzorg met verblijf. Ja? En het onderzoek waaraan u refereert geeft aan dat er te weinig jeugdzorgplekken met verblijf zijn in de regio. In de praktijk is het zo dat als het gaat om jeugdzorg met verblijf is dat altijd een extreme vorm van maatwerk en in heel veel situaties redelijk acuut. In acute situaties gaat het er dus ook echt om dat de betrokken jongere onderdak komt. Koste wat kost. Dat betekent in de praktijk vaak dat er lang en intensief gebeld wordt met alle mogelijkheden die er mogelijk zijn met betrekking tot onderdak komen van de jongeren. Soms moet je dan een concessie doen, bijvoorbeeld aan de afstand waarop de jongeren wordt geplaatst in een residentiële instelling. Niet voor niks zijn we in dit beleidskader uit op het realiseren van meer verblijf dicht bij de woonplaats van de jongeren. Dus we spannen ons ook de afgelopen tijd en ook de komende tijd enorm in om het aantal pleegouders te laten groeien. Het aanhouden van plekken die onbezet zijn is in de markt een vrij ingewikkelde vraag. Ziekenhuizen doen dat ook niet. Jeugdzorginstellingen, je kunt natuurlijk wel zeggen, hou zoveel plekken voor ons vrij, maar je weet eigenlijk nooit wat het aanbod is. En hoe specifieker de vraag, hoe complexer het is om een goed aanbod te vinden aan de andere kant. Dus zeg maar een goede plek voor de jongeren in kwestie. Dus de motie die u daarover indient, lijkt behoorlijk onuitvoerbaar. Of buitengewoon kostbaar. U geeft ook aan dat u graag wil praten over indicatoren om te meten en te checken of we het wat dat betreft doen zoals dat betamelijk is in dit domein. Volgens mij hebben we over niet al te lange tijd een uitgebreid debat met uw raad over hoe we meten aan het sociaal domein. En het is ook een hot issue, als we een beetje de vakliteratuur erop naslaan, is het meten aan het sociaal domein momenteel een hot issue. Dus we moeten daarover in gesprek en dat gaan we ook. Ik zou wat dat betreft dit willen ontraden. Andere vraag ligt er nog van mevrouw Van der Heuvel over jongerenwerk en Mofactor. En of ik een keer ga meelopen. Ja, ik ga zeker een keer meelopen. Ik vind dat een goede uitnodiging. Dat ga ik ook doen. Wat Mofactor betreft, het zit voor mij heel ver buiten het beleidskader jeugd waar we het hier nu over hebben, om in dat soort details te springen met u. En het ontbreekt me ook aan de kennis van de stand van zaken van vandaag de dag. We weten allemaal dat we met Mofactor kijken naar de toekomstige manier van samenwerking. En als het in het kader van de uitwerking van dit kader rolt zoals u hoopt dat het rolt, dan denk ik dat het goed komt. En gaat het anders, dan moeten we alert blijven om te zorgen dat de jeugd wel krijgt wat die nodig heeft op het gebied van jongerenwerk.
Ik nog een hand van meneer De Mol, was er nog een vraag die niet beantwoord was?
Ja, voorzitter. De 3H-vragen, maar die komen waarschijnlijk in de PNC-cyclus. En dat is wat heeft de gemeente bereikt wat ze wilde bereiken? Heeft de gemeente gedaan wat ze wilde doen? En heeft het gekost wat de gemeente dacht
dat het zou kosten? De vraag hoef je niet te herhalen.
En de volgende is, ik heb de wethouder verzocht of hij gewoon een raadsinformatieavond wil organiseren met de tweede verdieping over laaggeletterdheid, gezien het grote aantal van 10.000.
Het woord is aan de wethouder.
Ik kijk even naar mijn ambtenaren, gaan we dat doen? Lijkt je dat, kan dat?
Ja, anders kom je daar in tweede termijn op terug.
Ja, daar kom ik in tweede termijn op terug. We moeten wel wat te doen hebben zo'n avond. Hè?
Dan sluit ik de eerste termijn.